Gemeente, laten we dit dan ons tezamen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat is het eerste vers van Psalm 42. verder zal hebben gedeeld. Uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. En wel van het heilige evangelie van Matthäus. Het 10e hoofdstuk vanaf vers 34 tot en met 42. Doch stellen we ons vooraf voor een heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben den Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft den Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land. Dat u den Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Hadden u genoemd voor te lezen, Matthäus 10, vanaf vers 34 tot en met het einde. Meet niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen dus mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. De vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Die zijn ziel vindt, dat zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hen die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardige, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleine te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels, waarvoor, voorwaar, zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Tot zover.
Onze Rup en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, en die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijn het handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 116, vers 2 en 11. Ik lag gekneld in panden van de dood, daar angst de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep den Heere dus aan in al mijn nood. En het elfde, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heeren aan. Psalm 116, vers 2 en 11. Thank you. Geliefden, wanneer wij met de Bijbelgeschiedenis bekend hebben gewezen, dan weten wij dat er in het verleden Daniel geweest is, welke een gezicht heeft gezien. Nou, wel meer gezichten gezien, welke de Heer hem heeft willen openbaren, hetgeen wat er in de volkerenwereld gebeurt, en wat ervoor aan hebt te sluiten met hetgeen wat wij in de Apocalypse, zoals dat in Openbaring is, dan zien dat de Heer de verborgen dingen heeft willen openbaren. En dat wil dus zeggen, wat nog open ligt en hetgeen wat geweest is, dan kun je zien dat de Heer de profetie dan wel heeft vervuld. Nou ja, dan kun je dan vinden dat hij over de volken dit heeft te zeggen wanneer het over de Perzië gaat. Het Perzië, dat is dan het tegenwoordige Iran, waar dan zoveel dan ook aan, in het voetlicht staat wanneer wij denken aan de gebeurtenissen welke recent zijn, wanneer we kunnen denken dat Iran dus dan met de Verenigde Staten en in het land is waar dus dan wel publiek het oog opvalt op hetgeen wat er heeft te gebeuren. Nou, dat was in het verleden natuurlijk ook wel dat de Heer dus dan van Perzië gesproken heeft als een grote macht. En wanneer die volkerenmacht er dan was, dat er uit het noorden dus dan een koning kwam, welke deze ten onder gebracht heeft. En wanneer dus dan zegt die koning van het noorden, dat was dan de koning van Griekenland, wordt er dan ook duidelijk gezegd. Of wanneer wij dan de geschiedenis nu kunnen nalezen, dan weten wij dat het dan over Macedonië gaat. Waar dan Philippus van Macedonië de tweede dus dan de koning was. En dat hij een zoon had die hem opvolgde nadat hij vermoord is geworden. En die koning, dat is dan Alexander de Grote. En daar heeft dus dan heel veel, 32-jarige leeftijd is hij gestorven. Daar hebben dus dan hele grote heldendaden en veldslagen. Die heeft gewonnen met een zekere verve, zou je kunnen zeggen. Hij is ook vergoddelijkt, kun je noemen. Maar hij ligt wel in zijn graf. Nou ja, hij heeft even die veldtochten, waar heeft dit te maken? En toen moest hij dan, hij maakte dan lange dagreizen. En het werd dus met grote snelheid, als het ware, zoals Hitler dat heeft gedaan toen hij de wereld heeft overrompeld. Nou, toen kwam hij dus dan voor passen, maar in de winter, het is nu ook wintertijd, dat er daar was sneeuw en ijs. Er was de weg, als het ware, dus sneeuw en ijs belemmerd geworden. Je kon er niet door. Door sneeuw en ijs. Nou ja, als je dan als het ware dus een lange weg achter de rug hebt te wezen, wanneer dus die dagmassen dus dan uitputtend hebben te wezen, en dan sta je dus dan voor sneeuw en ijs en je kunt niet verder. Nou, misschien is het wel eens een keer dat je in je eigen leven ook niet meer verder komt. Daar moet je er gelijk maar een beetje aan denken, want we zijn natuurlijk niet hier over geschiedenis alleen maar te spreken, maar dat je het gaat ook over u. Dat je dus dan kan denken, dus dan dat je dus dan voor wegen komt waar je geen doorzicht in ziet en wat, welke dus dan belemmerd is, dat je zegt, hier houdt het op voor je. Nou, zo was het voor al die soldaten ook, daar hield het op. Geen moed, geen kracht meer, geen moed meer, ja, om verder te gaan en niet aan de het werk eraan te nemen om je weg te banen door al die sneeuw en al die ijs die voor je neus ligt. Nou, wat heeft die koning toen gedaan? Die koning die is toen van zijn paard gestapt. Hij merkte het wel dat het volk dus dan moe was en niet meer kon. En hij heeft een houweel genomen en hij ging te voet en hij snaat zich daar door het ijs heen en weg. Hij baant zich weg door het ijs heen. Maar het is dus dat heel al die mensen die achter hem stonden, dus dan beschaamd zijn geworden door het optreden van deze koning. Hij ging te voet en hij pakt het aan. Hij slaat de weg door het ijs heen en daar volgen er een paar. Eerst waren dat zijn vrienden. En ze keken elkaar aan en ze pakken ook wat. En ze volgen de koning, de vrienden van de koning, volgen dus dan de koning in hetgeen wat hij heeft te doen. Wanneer hij zich wegbaant hier door sneeuw en door ijs. Ja, daarna, en dan staan de veldoversten op. De veldoversten, degene die het tegen leiding kennen, en die gaan het ook doen. En ze pakken dus dan even welk gereedschap en ze beginnen aan het werk dus dan om het ijs op te ruimen en de sneeuw weg te ruimen. En toen kwamen de gewone soldaten. Nou ja, als dat een groot getal is, dan kun je wel zien dat het heel hard gaat. De weg door het ijs heen. Maar ja, je kunt natuurlijk wel denken... je kunt natuurlijk wel denken dat er een koning is die groter is, machtiger en heerlijker dan hij. En je kunt dus denken dat er een koning is en welke dus dan boven alle koningen verheven te wezen. En welke zit aan de rechterhand des vaders. En wat heeft hij dan gedaan en wanneer hij dan op de aarde gekomen is. En toen hij dus dan van die hoogte afgekomen is. En wanneer hij barrevoets door het leven gegaan is. En wanneer hij dus dan niet dus het werk heeft willen verrichten wat geen een ander heeft gekund. En je weet het wel, dat is die koning, de Heer Jezus Christus. En welke dan van zijn troon dan is nedergekomen. En zoals we dan het gedacht hadden dat hij het leven gekomen is en mens geworden is. En als ik dan het te denken, hetgeen wat hij heeft te doen. Nou ja, dat heeft geen ander kunnen doen. Nou ja, de strijd. Aangaan met de machten en de boosheden deze wereld. En als ik dan net te kijken, dus dan wat hij heeft te verrichten, dan zie ik wel dat hij kruiswerk heeft te verrichten. Kruiswerk heeft te verrichten. En het opmerkelijk is dan dus dit. Dan eerst zijn vrienden hem volgen. Eerst zijn vrienden volgen hem. En wanneer ik naar dit hoofdstuk heb te kijken, en we hebben er van de week ook al iets van gezegd toen het over de haren tellen ging. En we zien wel dat de 12 dus dan uitgezonden zijn om hier dus dan het woord des Heren te prediken en het werk te verrichten. En dat is eigenlijk dan ook weer de verheffing van het kruis. En dus eerst de koning, en welk dan in deze vernedering op de aarde te wezen, en in directe zin, en dan volgen zijn vrienden, 12 in getal, en welke dus dan hebben te volgen in dit werk, en wanneer dus te prediken heeft. Nou, de latere apostelen. Nou, wie volgen dan? Wie zijn dan de eerstvolgenden die dus dan, na die tijd dus dan het werk hebben te doen? De apostolische vaders. Nou ja, misschien weet u het niet misschien meer, maar ik wil u er wel aan herinneren dat de apostolische vaders, dat zijn de leraars, de bisschoppen, welke dus de apostelen nog gekend hebben, welke dus dan met hem enigszins hebben omgegaan, en welke onder de prediking van de apostel gezeten hebben. Dat betekent dus dat de mensen dus die nog met leven, de lijven, hebben ervaren hoe de apostelen gepredikt hebben. De apostolische vaders, dat waren de volgende. Jij zou eigenlijk dan kunnen zeggen de officieren, de veldoversten. Als je dus dan kijkt, eerst dus de vrienden van Alexander en volgde hem en gingen toen ook aan het werk. En daarna de officieren, welke dus dan ook dat werk hebben verricht. En dat betekent dus dat die dus dan in deze leraars officieren gevonden konden worden. En welke dus dan ook dit werk hebben verricht. Prediken van het Koninkrijk Gods. Nou ja, daarna, toen kwamen de kerkvaders. De kerkvaders die hebben het werk ter hand genomen. En betekent dus dat zij en dan ook de Heer Jezus Christus weer gevolgd zijn. En wanneer dus hij de weg gebaand heeft en welke de wens heeft te gaan. En toen heeft dus dan de kerkvaders staan en die hebben het weer ter hand genomen. En later is dus dan de reformatoren en die hebben het werk weer ter hand genomen. En welke dus dan arbeid verrichten in het Koninkrijk Gods. En daarna het gewone volk. Kijk eens eventjes dan, u zit in de kerk. Wie volgt u? En wie volgt u? En wie is die koning? En welke leidslieden gaan wij na? Nou ja, als je dus dan bij een christelijke gemeente te horen, dan zou het kunnen gedacht worden dat u dus dan bij het gewone volk hebt te horen, de gemeente, welke dus dan Christus volgt.
Dus niet alleen dus dan de predikers, niet alleen de ambtslieden en niet degene dus die dan Jezus Christus volgen in het werk van de prediking en van vrije gedaden, maar dat er ook het gewone volk dus is, welke hier dus dan in de kerk hebben te zitten en welke dus de naam van Christus hebben te dragen en welke dus dan Christus volgen. Nou ja, als ik dus dan Christus noemt die de broederige werk van doet, dan krijgt u de profijt ervan. En wanneer dus Christus dan de lijdensbeker aan de lippen stelt, dan geeft hij u brood en wijn. Wanneer Christus dan jou een voorbeeld hebt te wezen, dan bent u dus dan de Christus volgende in dat voorbeeld. Smaadheid dragen, lijden om zijn naams wil, voetstappen drukken, zou je dan kunnen zeggen. Maar je kunt dan ook zeggen wat hij zelf zegt. Het opnemen van het kruis. Vers 38 van het u voorgelezen schriftdeel. Waarin u dan leest, zoals hij het gezegd heeft aan zijn discipelen, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Ik wil in de eerste plaats dan denken aan de kruisweg, en in de tweede plaats het kruisdrager of het dragen van het kruis. En dan willen we het gewicht wegen, de zwaarte van dit kruis, het kruisgevoel. Dus in de eerste plaats dan de kruisweg, die dus dan achter hem, die dan op zijn pad te volgen is. De hoedanigheid van deze weg, is die makkelijk of niet? Het kruis dragen, dat betekent je moet het op je nemen. Staat er, neemt je kruis op. Dan ben je een drager van het kruis. En aan het navolgen, daar betekent dan het gevoel dat wij bij dat kruis dragen hebben, geliefden. Wanneer het dan gaat over dat wat we hier in het evangelie vinden, dan zie je wel dat het evangelie van het kruis hebt te zijn, geliefden. En wanneer het dan het evangelie des kruises is, dan kun je zien dat er in de theologie dan dus sprake hebt te wezen van het kruis wat wij hebben te preken. En wanneer het dan is dat wij hier dus dan aan het preken hebben te raken, dan moeten we kijken of wij ook wel prediker van het kruis hebben te zijn. Want eigenlijk is het hier bij deze tekstwoorden wel duidelijk dat het kruis niet is weg te denken. En wanneer wij hier in het leven hebben te staan, we hebben hier dus dan bij de christelijke gemeente behoren. En we denken dan ook aan de Heer Jezus Christus zelf, welke dus dan het kruis heeft verdragen en de schande veracht en nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Dus wanneer we uit de theologie dan het kruis hebben weg te nemen, dan blijft er eigenlijk geen theologie meer over. En dan zullen we kunnen noemen dat het dus dan zede is, of dat het humanistisch is, of dat het dan ethisch is. Maar het is dan natuurlijk niet het evangelie wat ons geboden is om te preken. Dat is het prediken van het bloed van Jezus Christus en het kruis van de Heer Jezus Christus. En als het dan weg is, dan blijft er eigenlijk dus dan niks meer over. En als het dan zegt, waarom dan het te wezen? Dan kun je zeggen dat het met het kruis wel bekend hebt te wezen. Wanneer het dus dan gaat over dat wat er in de prediking hebt te wezen. Wanneer je dus de theologie er vol van hebt te wezen. Dan kan het dan kennis niet ontbreken. Wat er in het woord gepredikt te wezen van het evangelie des kruises. U zit eronder en u luistert ernaar. En wanneer het is dat u zegt, kijk, ik mis het kruis, dan kun je overal wel ergens onder zitten. Dan maakt het eigenlijk niet uit. Maar als ik dan kan zeggen dat ik kan horen dat er in het kruis dus het evangelie hebt te wezen. Dan luister ik als het ware naar hem welke hier dus dan op de aarde geweest is. Dat is de Heer Jezus Christus, welke de gekruisigde is. Nou ja, als ik dan over de weg heb te gaan. Dan zie ik wel dat er in de wegen is het maar die de mens zit te gaan. Dan geen makkelijke weg hebt te wezen. Dan kun je het dan noemen dat het de kruisweg is. Nou, dan moet je kijken of je daar dus een smaar dus dan de Heer Jezus Christus in hebt te volgen. Maar wanneer het is dat er in het zicht hebt gesteld te worden, ja, hetgeen wat er in de eeuwigheid hebt te wezen, dan zullen we kunnen nadenken dat er dus een eeuwig wee of een eeuwig wel hebt te zijn. En wanneer het is dat je zegt, kijk eens dan, de mens die gaat in de eeuwigheid toe, dan is het dus dan juist dat hij heeft te denken of dit de juiste weg is. Nou, als u dan zo makkelijk is, dat u dan bijvoorbeeld met de wereld mee zou kunnen gaan, en wanneer gij bepaalde leidslieden hebt te volgen, dan hoeft dat in eerste instantie niet zo moeilijk te wezen. Nou ja, dan kun je dus dan denken dat je in de voorspoed van je leven hebt te verkeren, en dat je wel gezond hebt te wezen in de plooiende kracht van je leven. Wanneer het dus dan kan zeggen, kijk eens dan, de weg is breed en de weg is niet moeilijk, en op die bergen zijn veel genoegens, zoals die peert heeft te bieden. Nou, dan kun je dan je afvragen, zal dit dan de kruisweg wezen? Dan hoef je niet lang na te denken om te denken dat dit de kruisweg niet is. Maar dan het denken dus aan die kruisweg, en ik niet te denken dat de weg naar de hemel een makkelijke is. En hoef je niet te denken dus dan dat ten opzichte van de hemel de mensen dan zonder kruis op te komen. En wanneer dus dat die mensen staan door het leven heen te gaan, en dat die aan moeilijkheden niet zal ontbreken, en dat er aan hindernissen veel zullen bestaan, en wanneer dus dat je op de weg naar de hemel bent. Nou, dat is dus dan dan tegelijkertijd dus dan, ja, het overwegen paard, want hij zegt, het is dus dan wel of niet waardig te wezen in het koninkrijk der hemelen. En wanneer ik dus dan hem niet volgt of hem wel hebt te volgen, dat heeft dan alles uit te maken hoe ik in de kerk heb te zitten. Dat je dus dan kan zeggen, ik volg wel veel, maar ik volg Christus niet. Nou ja, als het dus dan Christus niet te wezen, dan kunt u het ook vaststellen dat het dus dan niet in de hemel is wanneer u sterft, dat u dan kan denken dat u veel leidslieden kan hebben. Maar als het Christus niet is en navolgt, dan komt u daar niet. Dus het is dan echt dus dan te overwegen dus dan, wie ik dus dan als leidslieden heb, jonge mensen, wanneer ik dus dan kijk naar voorbeelden zoals je dat in de wereld dan hebt te vinden, dan kun je daar een jongen of naar een meisje, naar een man of een vrouw, of naar een popster of weet ik het, naar een muziekster kijken. En dan kun je dan denken, daar ga ik helemaal mee op, en dan kun je dat ook zien, dat je daar helemaal in op hebt te gaan. Want je koopt alle, ja, toen was dat LP's, maar nu kijk ik weet niet wat dat je hebt te kopen, om hier dus dan te kijken, hoe doet hij of hoe doet zij, en hoe kleedt zij zich, en wat doet hij en wat onderricht hij, wat zijn zijn lessen. Nou, daar kun je dus dan dan eigenlijk dan wel een klein beetje begrip bij hebben. Wanneer ik dus dan zeg, ik heb een voorbeeld dat ik heb te volgen. En dan zegt de ouder, die zeggen bijvoorbeeld wel, ja, ik ben ook jong geweest, ik weet het wel. Maar het gaat wel weer over. Het zal wel niet zo lang duren. Wanneer ik dus uitgepuberd werd, dan zal hij wel een beetje bij zijn verstand hebben te komen. En een beetje na gaan denken. En dan volg ik iedereen niet na. Nou, eigenlijk zeg je dus dan dat ook goed. Nou ja, als ik dan de overwegingen te maken en ik zeg dan dat er weg naar de hemelen te wezen, en wanneer ik dan denk aan Christus, welke op de aarde gekomen is, en welke hier dus dan zelf het voorbeeld van het kruis heeft gedragen. Nou ja, dan moet je niet zeggen, dat weten wij nu allemaal wel. Maar als ik dan dus weer eventjes terug heb te denken dat je dan met de kerst ziet zijn geboorte, nou, dat heeft eigenlijk al direct met zijn kruis te maken, zijn nederige geboorte. Je kunt het zo weer in gedachten nemen dat hij in die kribbe ligt. En die kribbe die is van hout. En er wordt maar dus dan een paar bewindsels dan om hem heen gebonden. En dan ligt hij met dat kleine kind met zijn rug op het hout. Nou, dat hout en het kruis. Dan kun je dus dan denken dat het gelijk met elkaar gemeen hebt te wezen. Het ruw houten kruis. En wanneer ik dus dan van het ruw houten kruis heb te wezen, dan denk ik ook aan een barre en aan een ruwe weg die de mens heeft te gaan. Nou, ik hoef eigenlijk niet wat te zeggen. En wat wanneer je zo de kleine geschiedenis van je eigen leven hebt te kennen, dan heb je al gezegd, wat heb ik toch veel moeite doorstaan en wat heb ik toch veel problemen gehad en wat zijn er toch in mijn leven toch veel ellendige dingen gebeurd. En ik sta in mijn hart gegriffen, ik ben er ook zomaar niet overheen. Ik krijg er eigenlijk wel een traumahuis van, welke bijna niet te behandelen is. En wanneer ik dus dan uit mijn jeugd of een gehoord leven als het ware, dan onder behandeling stelt, dat ik kan denken dat het allemaal wel op te breken, wat hier al aan het moeite van het leven hebt te zijn. Ik denk dat u dan gelijk eigenlijk wel een beetje aan je eigen te denken, maar je hebt ook allemaal, het is allemaal niet zo makkelijk geweest in je leven, en soms al niet als je jong bent, als ik soms die jonge mensen zie, u zei het net nog eventjes dan, wat je dan kan meemaken, ook al bij de jeugd, op de school of catechisatie. Dan zie je eigenlijk dus dan al wel weer hoe moeilijk dat de weg door het leven gevonden wordt. Maar dan, dan aan Christus te denken, wil ik dus dan eens het lijden te wezen. Dan kun je dus dan denken dus dat hij dus met alle smarten de man van smart heeft te wezen. En dat hij met het jonge leven dan in die werkelijkheid van dit onderbaanse leven vertrouwd is. Dat hij echt te weten, ja, wat er aan de hand te zijn. Welke dus dan de mee te leiden, de hoge priester heeft te wezen. Welke met de zwakheden van het volk te maken heeft. Dus de Heer Jezus Christus, hij in zijn geboorte, hij in zijn kleinheid, waar hij opgroeide, en waar hij in het werk heeft deelgenomen aan hetgeen, wat op de aarde aan werk heeft te wezen, deed tegelijkertijd het werk des vaders, zoveel zwaarder te meer. En welk hier dan, ja, laat ik het dan kort aanstippen, wanneer we straks de lijden spreken, dat ook steeds meer in details dan hebben te zien, wat dus de Heer dus dan heeft meegemaakt aan kruis. Je leest het eigenlijk al direct wanneer je in je vragenboekje kijkt, wanneer je dus dan in de catechismus dan, dan bezig hebt te wezen, dat je dan kan vinden dat hij dus dan dat hij van het begin van zijn jeugd daarvan dan dat kruis heeft gedragen en dat hij dan in het uiterste dan het kruis heeft te dragen wanneer hij zijn bloedig werk dan eraan genageld is. Wanneer hij dus dan gegrepen heeft te wezen en niet dan opgebracht is geworden en dan voor het recht heeft gestaan en dat deze dwarsbalk dan op zijn schouders gelegd heeft te wezen en wanneer dus dat hout dus dan op zijn rug gebond is en welke hier met bloed geslagen heeft te wezen en wat een ontzaglijke pijnen en ontzaglijke pijnen en smarten heeft de Heer Jezus Christus dan willen dragen. Als je in de publiciteit dan kijkt de wreedheden welke dus dan in Iran gebeuren, of in Irak, of daar in het Midden-Oosten, dan sla je eigenlijk misschien de documentatie dicht en zeg je, het is niet te denken hoe erg dat de mensen hebben te lijden in deze landen. En als ik dan zeg, waarom dan? Omdat ik dan, laat ik het eerst maar eens breed te zeggen, geen moslim bent. En wat je dan ook wel bent, dan wordt het dan niet gedragen. Maar zeker niet wanneer het over de christenen gaat. Wanneer het gaat over hen, welke dus dan uitkomen voor de naam des Heren. En welke op pad van Christus wandelen. En welke de weg van Christus gaan. Er is dan, ja, als ik dan kijk wat het aan lijden is, dan denk ik wel dat zij het meest hebben te lijden. Als je dan de bewegingen die erachter zitten, Amnesty, bijvoorbeeld, National, dan kun je toch kijken, dan zeg ik, kijk, we gaan over politieke gevangenen. Maar als ik dan, of kan zeggen dat er dan in andere instanties dan over de christenen gaat, wie hebben te lijden, dan kun je wel denken dat ze echt de kruis weggaan. Dat zij in navolging van Christus dan een kruis hebben op te nemen. Maar als ze niet geërgerd hebben te worden, wanneer het is dat je de voetstappen van Christus hebt te drukken, wanneer ze dan met het lijden als het ware vertrouwd hebben te zijn, ja, al getuigen als het ware toen tegen Rome, wat dat met het bloed van de heiligen dronken is geweest. Dus dan kijk eens dat Hij ondergaat het dan. Hij heeft het kruis genomen. Hij heeft het voor zich gehad. Hij heeft het opgenomen. En hij baant de weg naar de hemel toe. Hij heeft dit ontzaglijke werk als de eerste en de voornaamste uitgevoerd. En welk hier dus dan in het lijden en sterven uit de pers getreden heeft. Wanneer hij dus dan, ja, het land van de schaduw des doods is ingegaan. Wanneer hij dan met de hel en dan de kamp gevochten heeft. Wanneer het de vorste duister is dan, ja, niet in schermutselingen, maar dat het is een grote strijd geweest. Met de hel en met de duivel. En met de vorst der duisternis, met de koning der verschrikking. En wanneer daarin de zwakheid van zijn onzondige menselijke natuur. En dan op de aarde geweest is. En dat hij dan, ja, als de voorloper en naar de hemel is heen gegaan. En wanneer hij dus dan en met zijn bloed en met zijn strijd en met zijn kruis. En de weg naar de hemel gebaand heeft. En wat hij dus dan en voor ons dan en navolgens waardig is. Je ziet het dus dan, dat er dus dan in de standrechterlijke dan te zien is dat er een paal is van boven naar beneden als een ladder Jacobs. En dan kun je zien dat er in de dwarsbalk van dit kruis een brug is geslagen tussen God en tussen de mensen. En welke Christus dan dan de zaligheid gunt. En dat is de tijd daarvoor zijn eigen willen overgeven in deze smadelijke dood en in dit sterven. En wat er in het evangelie steeds verkondigd te worden tot verlossing van arme, arme, ellendige zielen die niet eens voor de eigen kunnen zorgen. Nou moet je maar eens kijken, als je in onmacht komt, dan ben je hulpeloos. Dan moet je maar eens kijken als je ziek wordt. Nou, wat je dan nog kan. Dan moet je eens kijken als er een zware koorts aanvalt. Nou, hoe het voelt wanneer je de kracht ontnomen zijn. Nou, hoe voelt het dan als je uitgeblust neerzit? Als je het dan probeert en het gaat niet. Als je eens probeert aan je eigen geneeskunde te oefenen. Hoe fout dat het dan gaat. Dat je eigen tot een dokter bent. En moet je het nou eens proberen. Zal het baten? Nou ja, en dan ook tegelijkertijd dingen welke dus dan een kruis voor je zou kunnen wezen wanneer je dus dan niet meer kan. Nou ja, hij draagt dus kruis en ik heb een kruis en ik krijg dat kruis want ik zocht het kruis niet. Ik vraag niet om een kruis en ik wil niet dat kruis dragen. Ik ben geërgerd aan een kruis en wanneer ik aan een kruis heb te denken. Maar het kruis, dat krijg je van de Heere. En wanneer je echt een kruisdrager bent, dan moet je hem hebben te volgen. En welke kruis verdragen hebt, zoals u het nooit hebt kunnen dragen. En dat ik dan, hij neemt het dan op. Dat betekent hij dan, dat ik dan voor God de zware genade nodig heb om dit te kunnen dragen. Het is de weg die naar de hemel leidt. Nou ja, dan moet ik een paar dingen noemen. En dat is dan het geloof. Het geloof wat ik hier nodig heb om dit kruis te kunnen dragen. En het geloof staat er dus dat ik mij richt op hem welke het kruis gedragen heeft. Dus wanneer ik een kruis zou moeten dragen, dan gaat het eigenlijk dan niet. Tenzij dat ik geloof heb. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En wat u dus dan allemaal op je weg hebt te wezen. Het geloof redeneert dan niet. Het geloof pakt het op en wat de Heer geboden heeft. En wat hier vereist te zijn. En wat we hier dus verplicht weten. Want wanneer de Heer dus dan zegt, ik heb een kruis op te nemen. Neemt het op. En dan kun je dus dan denken dat dit dus dan voor u een vereist is. En dat de Heer dus dan dit gezegd heeft. En dat hij de plicht dus dan op je legt. En dat je dit hebt te nemen en het heeft te ontvangen. Dus dat kruis, dat kruis,
en dat wordt voor u bekend te dragen, en wanneer het gaat of draaglijk is, en wanneer gij geloof hebt. Maar dan moet je eens kijken, dus dan als je dan, ja, dat geloof niet zou kunnen oefenen, ik wil er niet tot doorgaan, maar dan ben je gelijk met namen benen. Maar heb je geloof, dan krijg je weer nieuwe kracht. Nou ja, de prediker is niet buiten beeld, want hier zie je wel dat de 12 dus dan uitgezonden zijn om hier dus het woord te verkondigen. Dus de predikers ook. Dus wat moeten die predikers doen? Die predikers die moeten het voor zijn eigen en die moeten het voor u doen en die moeten het kruis spreken. Die predikers, die moeten het u niet voorbij laten gaan om hier dus dan het kruiswerk van Christus te prediken. En de predikers die hebben de taak dus dan, al is het dan voor hen ook een kruis, om hier dan vast te houden en standvastig te zijn in het prediken van het kruis. En dat het kruis dus dan steeds in de gemeente verheven wordt.
Ja. Het kruis spreken.
Nou ja, en als er dan, dan gesproken werd wie het moet opnemen, en dan staat dus dan dat de gelovigen dit kruis kent. En dan staat het dus dan van de gelovigen dat de kruis van de gelovigen gedragen wordt. En dat het gelovige werk is om hier dan in vol te houden, zoals de Heer gezegd heeft, in de navolging van Christus, die het kruis heeft gedragen. En u krijgt ook een kruis en herinnert dan zich aan het kruis van Jezus Christus en de betekenis ervan. Kruis, kruis. Dus als ik dan aan het kruis van Christus denk, dat kan u niet dragen. Maar als ik dan zeg dat hij het dan geeft te dragen wat er aan kruis is, dan zie ik wel dat het kruis kruist met het kruis. En dus uw kruiswerk herinnert eigenlijk dan aan het kruiswerk van Jezus Christus. Als u dat kruis niet krijgt, dan herinnert u ook niet veel van Christus. Wanneer het is dat u dan met het kruis hebt te lopen en u wil aan Christus denken, dan denkt u niet aan Christus of u moet een kruis hebben. Een kruis doet aan het kruis denken. Nou ja, dus zonder kruis gaat het niet in de prediking. Zonder kruis gaat het niet in uw leven. Zonder kruis bent u niet op de weg des levens. In het kruis is het ware zie ik het kruis. En het kruis dat van Christus is, dat moet in uw kruis zijn. En wil het dan zijn dat u het dan hebt te dragen, zoals de Heer dat belieft. Nou, dan de tweede gedachte. Dus dan ben we dan een klein beetje dus dan bij die kruisdrager, welke dus dan hier achter hem aanloopt. Nou, dat hebben we in tijden gezegd, wie loopt die na? Nou ja, als het daarna is en ik ben navolger, dan zie ik eigenlijk dus dat er een oog op hem gericht is. Nou, dat valt best moeilijk te houden, het oog op gericht. Want wanneer je dus dan op je kruis kijkt, dan zie je wel dat je dus dan het best wel moeilijk kan vinden. Wanneer je dan het gewicht van het kruis hebt ervaren, dat je dan eigenlijk dus dan best wel moeilijk vindt om het oog op Christus te houden. En veel meer naar je kruis kijkt. En dan zou je kunnen ook horen onder de mensen dat ze eigenlijk heel veel over hun kruisen spreken. En niet over Christus. Nou ja, daar heb je begrip voor. Dan kun je dus dan zeggen, kijk eens, het is moeilijk voor u. Ik ben meegaand, ik probeer het in te leven. Ik ga mee aan het werk. Ik richt mijn preek er misschien op in. Of er zijn therapeuten die er ook iets van beginnen te zeggen of zo, als ze christelijk zijn. Dan zeg je eigenlijk wel dat je dit moet doen of dat moet doen. Maar je moet niet vergeten dat de Christus er is. Maar ik moet het dus dan zeggen, kijk eens, er is een Christus. En die leert u wel wat u doen moet. Volg mij na. Kijk, dat is een omkering natuurlijk. Wanneer dan dat kruis er is, dan heeft het oog op Christus te houden, om hier dan het lichte last dicht te maken, en hier het kruis dan zacht te maken, en hulp te bieden in uw kruis, dat u op Christus moet zien, op Christus kruis. Nou, in die zin Wij geven de maatschappelijke werker, geven wij de taak over, die in begeleiding dan ook in het leven van u zou kunnen wezen, nodig kan wezen. Maar ik weet wel dat het beste medicijn dit is, dat u op Christus ziet. De straf die ons tevreden aanbrengt is op hem en zijn striemen is ons tot genezing geworden. Looft mijn ziel met alle krachten, verheft zijn naam. En zo groot, zo heilig achter, welke al uw krankheden geneest. En u deed verlost van het verderf. Zie je wel? Dat eerst. En dan zegt hij wel wat u doen moet. En hij zegt dit, neemt uw kruis op. En neem uw kruis op en neemt het op. En licht het op, neemt het op uw schouder, volgt mij, kijkt naar mij en gaat de weg des Heren. En dat betekent dus dan dat u van het voorgaande wat u genoten heeft, iets anders ziet dan dat u had verwacht. Nou, als ik in het christelijke leven sta en ik mag van genieting spreken, dan kun je dus dan goed kerken. En als ik dan in die kerken te zitten, dan hoor ik van dat lieve woord van Christus. En als ik dan van dat lieve woord van Christus hoort, dan hoor je van zijn arbeid en van zijn verlossing. En als het dan voor u hebt te wezen dat je in die verlossing deelt, en dan deelt hij in zijn liefde en dan deelt hij in zijn genade. En dan heeft hij zo'n prachtige plekken, zware gekregen, ja, in Gods huis. En dan heb je dan met Gods kinderen dan samen te wezen, samen te spreken, gelukkigheid te ervaren, liefde te kennen, gemeenschap te ervaren. En als het dan uit die gemeenschap is, dan zegt u, laten we hier tabernakel bouwen. Het tabernakel bouwen, hier wil ik het altijd maar zo hebben. Nou ja, wat zegt de Heer dan? Hij zegt tegen de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Nou ja, maar dat wil ik eigenlijk dan niet zo graag. Nou ja, dat betekent dan dat je weer in die woestenij moet. Ik zit er steeds naar te kijken eigenlijk nou. Naarmate dat ik ouder word, zie ik het ook duidelijker eigenlijk dan. Dat die weg dus dan eigenlijk dus dan naar de hoogte toe gaat. En naar de hoogte toe gaat. En dat je dan je terug nog eens kijkt naar hetgeen wat je aan genot gekend hebt. En dat je dan eigenlijk dan zegt, wat zijn die moeite veel. En wanneer komt toch die strijd aan het einde. En wanneer komt het inleveren van de kruis voor de kroon. Wanneer komt het inleveren van het kruis voor de kroon? Wanneer komt die? Nou ja, als ik dan denk dat ik dan gekroond ben door de liefde Gods, dan denk ik niet aan het kruis. Maar als ik dan denk ik deel te zijn liefde, dan denk ik niet aan zijn lijden. En ik wil wel zeggen dat het lijden geweest is door Christus, maar ik weet niet van mijn lijden. Zoals dat aan het kruis dragen is. Ik weet wel van lijden. Dat deden wij met elkaar allemaal. He, wanneer je dus dan over de moeite van het leven spreekt. He, van datgene wat je ervaart. En wat je in de wereld tegenkomt. En hoe de een tegenover de naaste staat. En wat je aan ziekte, moeite en verdriet zou kunnen krijgen. Daar deden wij eigenlijk wel in. Maar dan denkt, ik heb genade gevonden in ogen van God. En dan denk ik niet aan het lijden en niet aan de strijd die dan het te volgen. En wanneer ik dus de voetstappen van Christus drukt. Nou, dan kom je in wegen die je nog nooit gezien hebt. Dan kom je in paden die je nog nooit bewandeld hebt. Dan moet je dingen meemaken waarvan u niet de minste gedachte had. En dan moet je dan in dat gewicht dat erop hebt te drukken en denkt te bezwijken. En er staat dus dan dat de Heer dus dan eigenlijk dan aanmoedigt in deze vereiste dat u dan dat kruis niet ontvlucht. En dat u dan aan dat kruis dat u komt wanneer u door die modder van deze wereld loopt. En wanneer u dan in het hart en het leven ervaart aan tegenstand en moeite die om Christus wil is. Dus nou, niet omdat wij samen niet door de deur kunnen of zo, omdat de hele wereld in ruzie en oorlog is. Maar omdat je dan hebt ervaren dat je dus lijdt om Christus wil. En dat je dus dan met die maaltijden komt in aanraking die ze bij u gebracht hebben. En aan u gedaan hebben. Nou, dat moet je, daar kun je daarna de bekijken. Dan is er een keer, dan is er een keer, lijkt wel gebeurd met je vreugde en gebeurd met je liefde. Dan lijkt het in een keer wel of je ten onder gaat met alles wat je hier dus dan in je leven meemaakt. Neemt uw kruis dan op, zegt hij dan. En als hij dan, dan op die plaats heeft te verkeren waar je eigen zo beschermd te wezen, dan moet je het dan open veld zien waar dan gestreden te worden. En het openbaart zich dan vijandschappen die je nog nooit eerder aan je eigen leven zo ervaren hebt. Dat je dan komt dat er dus dan, dat er dan veel tegen is, tegenwind is. En dat je dat van alle kanten kan bemerken. Wanneer ik dus dan eigenlijk naar binnen kijk en naar buiten te kijken, daar zie ik ze overal. En de Heer die noemt in de context dan een beetje iets van. Dat zijn niet de meest makkelijke dingen die ik hier dan lees van de Heer Jezus. Ik ben hier gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En de huisgenoten, er zullen uw vijanden zijn. Dus mensen, vijanden zijn. En uit dan dus dan een plek geeft aan hetgeen, wat daar eerst te zeggen, niet ver weg, maar heel dichtbij dus dan. En wanneer je dus dan aan je vader, of aan je moeder, of aan je zuster, aan je schoonzuster kan kunnen denken, of aan je broers, of aan je zusters. Dan komt hij eigenlijk in je vlees terecht. Want je bent met elkaar verbroederd. Nou, en als ik dan naar die wereld dan kijk, dan denk je, die wereld, dat is ook de wereld waar ik in sta. En dat is ook die wereld waar ik in leef. En die wereld die ziet er zo of zo uit. En wanneer ik dus dan 's avonds dan bij mijn werk weer thuis kom, bij mijn vrouwen of bij de kinderen. Nou ja, dat je dan iemand zou kunnen aantreffen die je dus dan haat. Om Jezus wil. Goed begrijpen. En dat je dan op je werk zou kunnen komen dat je met iemand werkt en die je haat. Om Jezus wil. En dat je op school bent en dat iemand jou haat omdat je naar de kerk gaat, omdat je Christus volgt. Dat snijdt diep in. En dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Omdat u dan, wanneer u Christus volgt, die wereld verlaat. En die wereld haat. En daarom haat die wereld u. Dus u hebt het afscheid van de wereld genomen, maar die wereld die neemt geen afscheid van u. En die hebt er met u te maken en u met die wereld. En dan ontvangt u dan wat u zelf eigenlijk ook bent. Kunt u snappen dat die wereld dan in je hart zit? Dan kun je toch die wereld wel begrijpen. En als je dan uit die wereld en uit de gewoonte dus dan uitgehaald bent te worden. En je volgt dus Christus, want je kunt of de wereld of je kunt dus Christus volgen. Nou, als je de wereld volgt, dan volg je Christus niet. En als je dus de Christus volgt, volg je de wereld niet. En dan krijg je tegelijkertijd een afscheiding met de wereld en met Gods volk en met Gods kinderen. En het gezelschap van de wereld en de wereld dan en hun gezelschap. Van wat voor zie je natuur, volk ook dat het is, het is de wereld. Of je dat nou in Amerika hebt, of in Australië, of in Afrika, of in Nederland. Wereld is wereld. En wereld haat de kerk en de kerk haat de wereld. Goed begrijpen? De wereld als wereld. Niet de wereldse mensen, maar de wereld als wereld. Omdat zij God haat. En omdat u God lief hebt, haat u de wereld. Het wereldse, en dan vind je dus dan ook wel dat de apostel daartegen waarschuwt. Het de wereld niet lief, want u gaat ten onder, u komt om, u gaat verloren, voor eeuwig verloren. Wanneer u een vriend van de wereld bent, dan bent u een vijand van God. En Gods volgelingen, die Christus volgen, en die komen uit die wereld en die volgen de wereld niet meer. En daarom is de wereld een hater. Nou, en als je dan dus dan, ja, nou, daar kan ik dan nog wel een keer om vluchten, de dokter. de Rotterdam en de paars of bioscoop of televisies, weet ik veel. Daar kan ik dan nog wel een beetje ontvluchten. Maar hier, die wereld van binnen, die kan ik zomaar niet ontvluchten. En als ik daar met mijn broers, mijn man of vrouw of zus samenleef, dan heb ik er daar wel verschrikkelijk mee te maken. En dan moet je toch kijken dan wat de Heere zegt. Het moet of je vader, of je moeder, of je broer, of je zuster, of je vrouw, of je man, of je kind volgen, of de Heere. Die keuze. En als je dat dus dan, je vader, die totaal anders is dan wat er in de waarheid beschreven is en wat er in de waarheid gedaan wordt en met leugen en ik weet niet wat voor bedrog over de wereld, moet u hem als kind niet volgen. En als je dan je vrouw uit die in schoot ligt niet kan vertrouwen, dan moet je wel houden als vrouw natuurlijk, je scheidt je er niet van af, maar je doet niet met die zonde ermee. En als je dus dan met je broer of zuster in de gunst, niet meer in de gunst ligt, dan heb je liever de gunst van je God en dan die gunst van je broers en van je eigen zusters die je meeslepen naar een eeuwig verderf. Daar moet je afstand van houden. Daar moet je een verschil in zien. Je volgt of de Heere na, of je volgt de zonde en de zondedienst na. En je bent of in het gezelschap van Christus en van zijn volk, of in het gezelschap van vloekers en van spotters. Eén van tweeën. Zo duidelijk stelt de Heere dat. Ja, maar mijn schoonmoeder dit en mijn schoonvader dat. Ja. En nou mag ik dan niet meer dit en dan moet ik dat en dan moet je dat altijd maar horen. Dat valt ook niet mee hoor, dat valt ook niet mee. Volg mij, neemt uw kruis op, zegt Christus. Nou, een paar woorden nog. Met 23, vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden, uw stok en staf zal me altoos mij behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Psalm 23, vers 2.
Liefde, ik zal proberen het zo kort mogelijk te doen, want eigenlijk is er weer een ruim veld als je hier aan hebt te denken. De gevoelige snaren worden aangeraakt. Wanneer ik dan denk aan het gezinsleven, wanneer ik denk aan het kerkelijke leven, wanneer ik denk aan de positie die ik in de maatschappij heb aan te nemen, dan neem je wel daar eigenlijk dan wel in op en dan je zegt van het is best wel, ja, het raakt mij wel, ik heb daar wel een beetje gevoel van. Het is niet met een kruis dat je niet voelt, ik voel het echt wel drukker. Nou, dan in het eerste, hè, je bent een jong christen, je hebt het evangelie de waarheid aangenomen, je gaat in de weg des Heren, je zou eigenlijk dus dan zeggen, je bent heel erg blij. Je ziet het eigenlijk, nou ja, ik moet niet uitweiden, maar ook wel iemand die pas zijn werk begint te doen, die zet de schouder onder, dat heeft Christus heeft het ook gedaan, die zet zijn schouder onder het kruis. En u zet, u wil dat niet wel een schouder eronder zetten, maar niet onder het kruis. Wel of niet onder het kruis. Je weet het nog wel, hè, van die kruisgemeente. Zet je schouders onder het kruis. Christus zet zijn schouders, zijn bloedige schouders onder het kruis. En hij draagt dat kruis. En hij draagt dat kruis waaraan hij gekruisigd is. Dus u moet eigenlijk ook aan uw kruis gekruisigd worden. Aan die wereld gekruisigd worden. Aan uw godsdienst gekruisigd worden en aan uw leven gekruisigd worden. Nou, dan zie je wel dat ik alweer een preek eigenlijk. Dus ik moet nou verder, maar eigenlijk heb ik hier nog wel heel wat uit te leggen. Dat je aan die wereld gekruisigd moet worden. Ik de wereld, en zegt Paulus, en u de wereld. De wereld aan u en u aan de wereld gekruisigd worden. Nou goed, dan ga ik daar even leggen. Maar dan neem je dat blij op, laten we zeggen. Hè? Je denkt eigenlijk gewoon dat iedereen zo blij is. Dat iedereen zo verheugd in God. En iedereen zich zo in Christus vindt. En iedereen eigenlijk die daarover praat, eigenlijk dan een metgezel. Dat iedereen behouden is. Dat iedereen leren is van God. Dat denk je gewoon. Hè? Je hoort er wat van zeggen. En je bent nog jong. Je bent een jong christen. Je weet de klappen van de zweep nog niet. Hè? Je bent nog niet onder het vuur geweest. Je bent nog niet gedoopt met zijn doop. En dan ben je zo blij. Nou, in het begin gaat dat dan nog wel. Maar als het nou de duur wat lang duurt. Hè, nou goed, ik stel voor dat u met ziekte te maken hebt. En waar je nog wat psychisch ook. Dat, als je nou met een gebroken been hebt, dan kun je er 6 weken voor tellen, zeg je dan. Maar als je dan psychisch bent, ja, hoe lang moet je dan nog tellen? Wat duurt dat dan lang, zo'n kruis? Wat duurt dat toch? Je wou het eigenlijk toch wel graag volgende dag en morgen weer beter hebben. En over een paar weken toch, nou, dan heb je er weer zicht op als je verbetering ziet. Ja. Nou, niet te ver uitbreiden dus, maar dan snap je het wel. Als het gaat lang duren, dan gaat zo'n kruis wringen. Dan gaat zo'n kruis moeilijk worden. Het is net of dat kruis dan steeds zwaarder wordt. Het is nog wel van hetzelfde gewicht. Maar je voelt natuurlijk van binnen wel, dat duurt zo lang. Het gaat niet over of het wordt nog erger. Wat voelt dat kruis zwaar aan, zeg? Nou, dan zegt de Heer Jezus, die zegt, wanhoop niet hoor, wordt er niet aan geërgerd. Hou vol hoor, hou vol. Zie maar op mij, let er maar op. Kijk wat ik gedragen heb, wat ik gedaan heb. Let op mij. Dat kruis dat u van mij krijgt, neemt dat nou op en wordt er niet aan geërgerd. Houd vol. Stop er nou niet aan te denken. Wanhoop er nou niet aan dat er uitkomst is. Hou vol als het wat lang duurt. Ja, moeilijker wordt het als je bijvoorbeeld dan, nou goed, dat heb je dan dus dan extern, laten we zeggen, van buitenuit. Maar als je dat intern hebt, als je dat in je kerk hebt, dan zie je eigenlijk maar een kwezel vinden, omdat je zo ernstig bent. En eigenlijk verachten, omdat je van Christus bent. Dat ze eigenlijk dan je beginnen een beetje over je te praten en je te negeren en uit te lachen en te spotten. Je voelt het eigenlijk al wel. Als je dus dan nog niet met ze te maken hebt in woorden, dan kun je het dan hun houding en gedrag al wel zien. Nou, dat kan natuurlijk ook als je gewoon dus dan al kijkt. Als je jou gewoon niks vindt, want zo staat de een bij de ander boven de andere. Daar hoef je niet speciaal een navolger van Christus te zijn. Maar juist natuurlijk als je dan Christus navolgt. Oh, die is zo ernstig. En die praat altijd maar over de godsdienst. En die doet met dit niet mee. Nou, dan gaat dus dan de seculieren in de kerk. Hè? De seculieren in de kerk, daar zitten allemaal mensen in de kerk. En dat zijn echt wereldse mensen. Ze hebben allemaal feesten en allemaal het gedoe met zich, die je dan eigenlijk gewoon als kerkelijke mensen niet verwacht eigenlijk. En jij doet niet mee en dan krijg je dat gemopper onder die seculieren in de kerk. Hè? Dan gaan ze je in een hoek zetten. Maar ook de fariseeërs, de schriftgeleerden, krijg je tegen. Degene die is er wel echt aan mooi zich voordoen. Hè? En met teksten en met ik weet niet hoeveel dingen. En dan verwacht je het niet dus dan dat je daar dus dan ook de dolksteek in je rug krijgt. Hè? Dat ze eigenlijk dan achter je rug om je over de hekel halen. En je al eigenlijk maar niet niks vinden, verdacht vinden. Omdat jij van Christus bent, omdat jij van Christus geliefd bent, omdat jij Christus lief. Ja, dan wordt het nog veel, veel zwaarder een beetje. Hè? Dan wordt het een beetje zwaarder nog. Dan valt het niet mee als je dan in zo in die kerk dan zit. En je bent steeds tot spot en hoon der mensen. Hè? Ze willen met jou niet meer van doen hebben. Ze vragen je niet meer voor een lezing. Niet meer voor dit en niet meer voor dat. En je komt er echt buiten te staan. En je voelt je eigen dan treuren. En dan zegt de Heer dus dan. Houd het nou maar vol. Houd het nou maar vol. Neem dat kruis nou maar op. Leg het nou niet van je af. Wees dapper. Wees dapper. Volg maar. Hij blijft op mij zien, kijk maar wat ik dan geleden heb. Ja, dat is dan ook zo. En hier, als ik dan nog zo kijk dan bij dat gezin, hè, dan, nou, het staat hele gevolg gezinsleven in het licht gezet. Hè. Vader, moeder, schoonzuster. Nou ja, eerst was jij een vrolijke boy, kon je met alles mooi meedoen. Maar nou trek jij je eigen wat terug. En hij kijkt ook niet meer naar de televisie. En hij gaat niet meer een flinke borrel nemen. En de feesten, daar houdt hij niet zo van. Nou, het is wel. Eerst toen kijk je een beetje vreemd op. Wat markeer je? Ben je niet echt niet lekker of zo? Maar als het dan een beetje in de gaten krijgen dat jij. Dat het jou om andere dingen, eeuwigheidsdingen te doen zijn. Oh, dan moet je het horen. Dan wordt die geschetst jou eruit. En dan krijg je dat te horen. En dan gaan ze druk op je uitoefenen. En dan gaan ze juist die dingen noemen. En dan gaan ze juist die dingen zeggen waarvan je hart ineen krimpt. En dan moet je dan echt veel om lijden. Dan ben je een eenling geworden in je familie. Hij doet niet meer met ons mee. Hij gaat niet meer met ons uit. Hij gaat niet meer feesten. Hij zit niet meer aan de borrel. Hij gaat niet meer op vakantie. Oh, het is niks meer. Dat is saai hoor. Saai. Vent ben jij hoor. Dat is echt helemaal niks hoor. Kun je nou eens niet wat anders bedenken? En als het dan zo week aan week gaat. En als het dan een maand duurt. Dan lijkt je wel te bezwijken. Jij bent kind in dat gezin. Jij bent de zus van jouw zus. En je kon zo vroeger zo goed mee. Val niet mee hoor. Val niet mee om dat kruis te dragen. Neemt het op, zegt de Heer, neemt het op. Volg mij, hou vast, laat je niet omvoeren. Doe het gestand eraan, blijf in de weg. Ik ben u voorgegaan, slaat u er doorheen. Heb het geloof, wees standvastig, volhard erin. Bezwijk niet. Ja. En als je dat wel doet, ben je mij niet waardig. Dan ben je voor het hele seculiere gezin weer fijn. Hij is weer terug, hoor jongens. Hij is teruggekeerd, de uitbraaksel. Gelukkig nou, dan hebben we weer plezier eraan. Hij is weer waardig. Hij is weer in ons gezelschap. Jongen, doet maar mee. Kijk maar naar dit en kijk maar naar dat. Er staat weer het voor je open. Ja, maar nou ben je de Heer niet waardig. Nou komt hij straks, komt hij je te verderven. Met die mensen verderven voor eeuwig. Of die waardig, of hij jou waardig. Eén van twee. Neem uw kruis op. Neem op. Laat het niet liggen. Ontvlucht het niet. En die zijn kruis niet op zich neemt. En mij niet navolgt. Het loopt niet goed af hoor. Nee, het loopt niet goed af. Daar kun je wel denken. En als je dan het loon krijgt, dat is niet het loon van Gods volk, hoor. Loon naar je werken. Loon naar je geloof. Loon naar je doen. Maar anders dat loon van hem. Kom maar, strijdend volk, kruisdrager. Nu bent u voor eeuwig thuis. De weg naar de hemel was niet makkelijk, maar nu is het zalig rusten. Nu krijg je ontslag van het kruis. Kom nou maar binnen. Amen. Vers 64. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op den Heere alleen. Zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Het laatste van Psalm 64. Tracht aan uw harten te verheffen tot God en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde God die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.